Goedemiddag gemeente. Welkom in deze dienst waarin dominee D.H.J. Volkers voor ons voor zal gaan. De kerkraad heeft de volgende afkondigingen voor u wat betreft de diensten. Volgende week zondag 19 januari zal om 10 uur dominee J.C. de Groot en om 5 uur dominee Kroneman voor ons voorgaan. Dit alles zo de Heere wil en wij leven zullen. De collecte in deze dienst. De eerste collecte is voor de diaconie, voor de diaconale projecten in Malawi. De tweede collecte voor de kerkvoogdij, voor instandhouding van de eredienst. De derde collecte ook voor de kerkvoogdij, voor het evangelisatiewerk in Schiedam. De kerkraad wenst u een gezegende dienst. We gaan nu zingen Psalm 103, vers 11, waarna we in stil gebed een zegen vragen voor deze dienst.
Verheffen wij onze harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmiddag luisteren naar de 1 Petrusbrief, daarom de slotverse. En er is een brief geschreven aan mensen die van alle kanten vervolgd worden, die in de minderheid zijn en die vijandschap ervaren. Daarom zingen we van Psalm 56, nu vers 1 en na de geloofsbelijdenis vers 2. Psalm 56 vers 1 en straks vers 2. We belijden met elkaar het geloof met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. En ieder van u spreekt met mij in zijn hart als volgt. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen is hij wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, waar hij zit aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap van de heiligen. Ik geloof in de vergeving van de zonden, in de wederopstanding van het lichaam en een eeuwig leven. Amen. willen samen de Heere om een zegen vragen voordat we zo de Bijbel gaan openen. Ja, Heere, wij staan op het punt om uw woord te gaan openen. Maar voordat wij dat doen, willen we toch eerst naar u toe gaan. Om onszelf van binnen ook voor te bereiden op dat luisteren naar uw woord. En als we dat zeggen, onszelf voorbereiden, dan is dat heel dubbel. Want wij weten dat we onszelf moeten voorbereiden, maar ten diepste kunnen wij onszelf niet voorbereiden. Ten diepste is het nodig dat als we uw woord gaan lezen, dat u degene bent die ons daarop voorbereidt. Dat u ons een oor geeft wat open is. En nog meer dat u onze gedachten wil leiden, want we komen naar de kerk meest van tijds niet met een hoofd wat helemaal leeg is, maar met allerlei gedachten. Misschien komen we hier met de gedachten wat hier vlak voor de dienst nog thuis gebeurd is. Het gesprek wat we hadden, het berichtje dat we kregen. Misschien datgene wat we onderweg hier naartoe zomaar op de radio hoorden. Heren, we bidden u dat al die dingen ons niet in de weg zullen staan, maar als het ware even aan de kant gezet mogen worden, zodat we een en al oor zijn om te luisteren naar wat u tot ons te zeggen heeft. En dat mag vanmiddag toch ook een heel bemoedigend woord zijn. Bemoedigend voor mensen die zeggen, maar ik ben iemand die zo snel wankelt. Mijn geloof is niet een groot geloof, een sterk geloof, een geloof waarmee ik wel bergen zou kunnen verzetten. Nee, zo vaak slaat de twijfel toe. En zo vaak voel ik me te neergeslagen. En zo vaak vraag ik me af, waar doe ik het eigenlijk voor? Hou ik het allemaal wel vol? Hieraan zulke mensen heeft toch de apostel Petrus ook geschreven. En zijn boodschap is na al die eeuwen niet veranderd, omdat het een boodschap is die u hem liet opschrijven. En we bidden u dat het dan ook diezelfde boodschap is die ons zal raken en die ons op u zal terugwerpen. Heere, dank u dat we hier zo samen mogen zijn en dat dit kerkgebouw weer open mocht staan. Nu in deze middagdienst, maar ook hiervoor in de open samenkomst. Dank u wel, Heere, dat deze gemeente zo een plaats mag zijn voor de wijk en voor de stad waar uw woord verkondigd wordt en waar mensen actief benaderd worden om hier te komen, om ook naar uw woord te luisteren. En we bidden u, Heere, of u ze wilt toevoegen aan de gemeente die zalig wordt. Ja, Heere, geef dat er een diep verlangen komt hier in Schiedam, bij de mensen die misschien wel elke dag langs dit kerkgebouw gaan, om toch te horen wat hier binnen verkondigd wordt. En dat dan ook zo mag zijn zoals het bedoeld is, dat ze mogen merken, ja, waarlijk de Heere is hier in hun midden. Dank u wel, zo dat we dat mogen weten, dat waar wij samenkomen om uw woord te openen, dat u er zelf bij bent. Ja, Heere, wees in ons midden. En niet alleen hier op de zondag, maar ook door de weeks in alles wat er gedaan wordt in de gemeente, de activiteiten, de leiding die gegeven wordt aan de gemeente. We bidden u wijsheid voor de broeders van de kerkenraad, om de gemeente te leiden en om de orde in de gemeente te bewaren en deze gemeente mee te nemen dwars door deze tijd heen, deze 21ste eeuw, waarvan we nu al het tweede kwart zijn ingegaan van deze eeuw, om uiteindelijk met de gemeente aan te mogen komen in uw koninkrijk. Als u terugkomt, Heer Jezus. Gedenk uw dienaar, onze vriend en broeder met zijn gezin, die u hier gesteld heeft en die hier al vele jaren ook mag arbeiden in de gemeente. Heer, stel hem tot een zegen en zegen hem en zijn gezin zelf. Dat ze de vrucht mogen zien op het werk. En dat dat een stimulans mag zijn om verder en dieper in het woord te graven, om dat uit te delen aan de gemeente. Ja, Heer, laat het zo'n gemeente zijn die groeit en bloeit te midden van deze veelal heidense omgeving. Heer, wees u ons zo nabij. Gedenk ons op de kansel en onder de kansel. Geeft u ons alles wat we nodig hebben. Dat bidden we u in de vergeving van onze zonden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Wij openen met elkaar de brief die de apostel Petrus geschreven heeft. We zullen erachter komen, hij heeft hem niet zelf letterlijk opgeschreven. Dat was zijn secretaris, Silvanus. Maar het zijn wel de woorden van Petrus en daarom is die brief naar Petrus vernoemd. De eerste brief die Petrus geschreven heeft en daarvan het vijfde hoofdstuk. En we lezen vers 5 tot en met het einde, vers 14. En we zullen in het bijzonder stilstaan bij het hele einde van de brief, vers 10 tot en met 14. 1 Petrus 5 vanaf vers 5. Evenzo, jongeren, wees aan de ouderen onderdanig en wees alle elkaar onderdanig. Wees met nederigheid bekleed. Want God keert zich tegen de hoogmoedigen, maar de nederigen geeft hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat hij u op zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op hem, want hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Want uw tegenpartij, de duivel, gaat rond als een brullende leeuw op zoek naar wie hij zou kunnen verslinden. Bied weerstand aan hem, vast in het geloof, in de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. De God nu, van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven. U aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. U groet de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. En Marcus, mijn zoon. Groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. We gaan met elkaar zingen, gemeente, van Psalm 30, vers 5, 6 en 7. En in de tussentijd wordt u in de gelegenheid gesteld om de Heere te dienen met uw gaven. Psalm 30, vers 5, 6 en 7. Ter voorbereiding op de prediking. Straks na de preek zingen we van Psalm 121 vers 1 en 2. 121 vers 1 en 2, dat is ons antwoord op de prediking. De tekst van vanmiddag is 1 Petrus 5 vers 10 tot en met 14. Waar we lezen: de God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, hij zelf moge u, na een korte tijd van lijden, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Met de hulp van Silvanus, die voor u, naar ik meen, een trouwe broeder is, heb ik met weinig woorden geschreven. U aangespoord en betuigd dat dit de ware genade van God is waarin u staat. U groet de mede-uitverkoren gemeente die in Babylon is. En Marcus, mijn zoon, groet elkaar met een kus van de liefde. Vrede zij u allen die in Christus Jezus bent. Amen. Het thema is hoe Gods genade de gemeente staande houdt. Hoe Gods genade de gemeente staande houdt. En we komen in onze tekst drie bemoedigende voorbeelden tegen. En die gaan we nalopen met elkaar. Drie bemoedigende voorbeelden van hoe Gods genade de gemeente staande houdt. Het is het voorbeeld van Petrus zelf. Dat is de eerste gedachte. Het voorbeeld van de gemeente van Rome. En ten derde het voorbeeld van Marcus. Ook zijn naam wordt genoemd in onze tekst. Dus hoe Gods genade de gemeente staande houdt. Drie bemoedigende voorbeelden. Petrus, de gemeente van Rome en Johannes Marcus. Dus allereerst Petrus. De gemeente van onze Heer Jezus Christus. Ik had op de opleiding elektrotechniek, die ik voor mijn theologiestudie gedaan heb, les van een man. En die was jarenlang technicus geweest bij de Nederlandse spoorwegen. Hij was daar ingenieur bij dat wat we nu ProRail noemen. Zeg maar de technische afdeling van de spoorwegen. En als ik aan die colleges die hij gaf terugdenk, dan weet ik nu niet zoveel meer over de inhoud van die lessen. Maar wat ik nog wel heel goed herinner, is dat uit alles wat deze man zei, bleek dat hij uit ervaring sprak. Hij kon ons precies te vertellen hoe de motor van een locomotief in elkaar zit en hoe dat werkt. Waarom? Omdat hij zelf zo'n motor al diverse keren uit elkaar had gehaald en in elkaar had gezet. Hij kon ons precies vertellen bij welke problemen je tegenaan loopt bij het gebruik van krachtstroom en welke veiligheidsmaatregelen je daarbij moet treffen als je daarmee werkt, om oververhitting te voorkomen of zo. Dat deze man een ervaringsdeskundige was, maakte zijn boodschap ontzettend boeiend. De voorbeelden, die waren sprekend. Het maakte zijn boodschap ook geloofwaardig. Deze man spreekt uit ervaring. Dit is niet zomaar theorie wat hij loopt te verkondigen. Nee, hij heeft zelf die dingen die hij ons vertelt meegemaakt en gedaan. Je twijfelde er niet aan of die dingen zo waren. En daardoor nam je zijn boodschap des te meer ter harte. Nou, zo werkt het op school. Mensen met een rijke ervaring die spreken met veel passie. Maar zo werkt het ook in het geestelijke leven. Petrus, die deze brief geschreven heeft, die spreekt als een ervaringsdeskundige. En dat is wat de 1 Petrusbrief, en ik heb hem in uw midden ook al vorig jaar verschillende keren bij stil mogen staan, dat is wat deze brief zo boeiend maakt. En dat is ook wat de brief zo geloofwaardig maakt. Deze brief is geschreven aan gelovigen die worstelen om staande te blijven in hun geloof. Ze hebben het zwaar, ze hebben te maken met bedreiging en met vervolging. Ze zijn zelfs verstoten uit hun oude woonplaats Rome, omdat ze in Christus geloven. Hun geloof heeft hun letterlijk in de problemen gebracht. Ze zijn verdreven naar een ander gebied. En hoe bijzonder is het dan dat uitgerekend de apostel Petrus door de Heere gebruikt is om deze brief te schrijven. Een brief met als doel, Petrus die zegt het in onze tekst, met als doel om ze aan te sporen in vers 12, tweede gedeelte. En ze betuigen dat dit de ware genade van God is waarin u staat. Anders gezegd, dit is de genade van God waardoor u staande blijft. Uitgerekend Petrus mag die boodschap overbrengen. De man wiens geloof zelf ook gewankeld heeft. Zozeer gewankeld dat er een moment geweest is dat de Heere Jezus tegen hem zei: Simon, Simon, hij noemde Petrus bij zijn oude naam. Simon, de Satan heeft u alle opgeëist om u te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. De Heer Jezus zegt eigenlijk, als ik er niet aan te pas gekomen was, als ik niet tussen beiden getreden was door voor jullie te bidden, dan was jullie geloof bezweken, ook het geloof van jou, Petrus. En het was ook bijna afgelopen met Petrus, nietwaar? Hij wist het allemaal zo mooi te zeggen. Al zullen ze u allemaal verlaten, ik absoluut niet. Ik ben bereid met u de gevangenis in te gaan en als het moet, zelfs te sterven voor u, Heer Jezus. Maar toen het moment kwam dat hij die woorden in de praktijk moest brengen, toen wankelde Petrus en toen viel hij. Hij deed juist datgene wat hij zelf voor onmogelijk hield. Hij verloochende de Heer Jezus, die hij 3 jaar lang met zoveel toewijding gevolgd was. Als dat geen wankelende gelovige is, als dat geen gevallen gelovige is, dan weet ik het ook niet meer. En uitgerekend deze Petrus, die schrijft een brief om gelovigen die door allerlei omstandigheden aan het wankelen gebracht worden en het niet meer weten. En die dreigen te bezwijken onder de dreiging van vervolging en van lijden. Schrijft hij een boodschap om hen te bemoedigen en om hen aan te sporen om te blijven vertrouwen op de God van alle genade. Ja, zijn slotwoorden zijn een geweldige bemoediging. Let maar op, we lezen vers 10 nog een keer. De God nu van alle genade die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Dit vers is een geweldige belofte die Petrus aan het eind van zijn brief meegeeft. De God van alle genade, hij herinnert zijn lezers eraan, die heeft jullie geroepen. Maar jongens en meisjes, word je ook wel eens geroepen? Voor iets heel leuks? Je bent aan het buitenspelen en je hoort in de verte je vader roepen: kom naar huis, want we gaan patat eten. Nou, dan kom je natuurlijk. Want dan word je geroepen voor iets heel fijns. Nou, nog veel fijner en nog veel mooier is waar de Heere ons toe roept. Hij roept ons tot zijn heerlijkheid. Dat is niet iets wat we heel heerlijk vinden in de zin van eten. Maar hij roept ons naar zijn heerlijkheid. Dat wil zeggen naar een heerlijke wereld. Een wereld die prachtig is. Petrus zegt, jullie zijn geroepen om te komen naar de nieuwe hemel en aarde waar Christus ons zal brengen. En als u het nu moeilijk heeft, als je nu worstelt met al die moeilijke omstandigheden, met die ziekte, met die twijfels, met die moeite, bedenk dan, de God van alle genade heeft je geroepen tot zijn heerlijkheid. Dat is zijn doel. Hij wil je in zijn heerlijkheid hebben. Hij roept je op om in zijn Zoon te geloven, om hem te omhelzen als je Here, als je Verlosser. En betekent dat dan dat al je problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen? Nee, Petrus is ook heel realistisch. Hij zegt in het midden van dat vers, het zal zijn na een korte tijd van lijden. Je hebt te maken met lijden en met moeite in dit leven. Maar dat lijden is maar een korte tijd in vergelijking met de heerlijkheid waar je straks zal zijn. En dan zegt iemand, dat is allemaal mooi. En daar probeer ik me ook wel aan vast te houden, maar ik merk zo vaak, ik hou het niet vol. Ik word zo aan het wankelen gebracht. Ik ben zo zwak. Of, dat kan ook, dat je zegt, ja, maar ik ben net zo'n Petrus. Ik wil Jezus wel volgen. En dat zeg ik ook wel vrij gemakkelijk. Maar ik heb geen idee of ik het wel volhoud. Want als zelfs Petrus kon wankelen en vallen, dan is de kans groot dat ik dat ook doe. Nou, zegt Petrus, dan heb ik een belofte voor je. Vers 10, tweede gedeelte. Hij zelf moge u toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hij zelf moge u, ik zei het is een belofte, maar dit klinkt toch wel meer als een wens, hè? Mogen de Heere je toerusten. Ik weet niet waarom de Statenvertaling en ook de Herziene vertaling het daar meer als een wens vertalen. In de Griekse Bijbel staat echt een toekomende tijd. Hij zal u toerusten, hij zal u bevestigen, hij zal u versterken, hij zal u funderen. Petrus zegt als het ware, het geheim van het evangelie is niet dat jij heel erg je best moet doen om staande te blijven. Het geheim van het evangelie is niet dat het uiteindelijk van je eigen moed en van je eigen standvastigheid afhangt. Maar de belofte is dat de God van alle genade die met je begonnen is, die je geroepen heeft om te geloven in Jezus Christus en die je geroepen heeft om Jezus te volgen, hij zelf hoogst persoonlijk zal ervoor zorgen dat je je geloof behoudt. Hij zelf doet dat. Hij zelf staat daarvoor in. En Petrus haalt deze belofte niet uit een theorieboek. Wat hij schrijft, schrijft hij vanuit zijn persoonlijke ervaring. En dat maakt het nou zo'n bijzondere belofte. Want die vier werkwoorden hier, die ziet u daar zomaar staan, toerusten, bevestigen, versterken, funderen. Die lijken vrij willekeurig. Je ziet niet zo gauw het verband, maar Petrus heeft deze woorden heel bewust gekozen, omdat die werkwoorden over hemzelf gaan. Petrus zegt, dit is hoe de Heere Jezus zelf met mij gehandeld heeft. Het komt in de vertaling die wij gebruiken niet zo duidelijk uit, maar als we lezen dat eerste werkwoord, ik loop ze alle vier met u langs, toerusten, dan staat daar een Grieks woord dat gaat over iets herstellen wat kapot was. Het is een term die heel dicht bij Petrus ligt, want hij wordt in de visserij gebruikt. Het gaat over bijvoorbeeld netten herstellen. Jongens en meisjes, als een visnet gescheurd is, als er een groot gat in zit, dan kan je zo'n visnet niet meer gebruiken. Dan kun je dat net wel in het water gooien en dan komen daar vissen langs. En die zwemmen zo door dat gat heen en die vangt helemaal niks. Daar heb je niks meer aan. Nou, zo zijn wij van nature. Door onze zonde kunnen wij niet meer doen, zijn wij niet meer bruikbaar daarvoor waar God ons gemaakt heeft. Het is alsof Petrus, die dus zelf een visser was, zegt, ik was zelf zo net wat niet meer bruikbaar was. Ik heb 3 keer gezegd dat ik Jezus niet ken. En die bijzondere band, die relatie die ik met hem had, die was helemaal kapot. En ik was niet in staat om dat zelf te herstellen. En ik heb er bitter om gehuild. Maar toen kwam Jezus. En hij kwam op de vroege morgen van de opstanding naar mij toe. Niet om mij te bestraffen, maar hij kwam met zijn vergeving. Hij herstelde de relatie. Jezus zelf heeft mij hersteld. Iets wat ik zelf onmogelijk weer goed kon maken. En nou zegt Petrus erbij, dat zal hij ook met u doen. Als je zegt, ik ben totaal onbruikbaar. Want er is zoveel kapot aan mij, er is zoveel wat niet goed is aan mij. Dan zegt Petrus, de Heere zelf zal u herstellen. Net zoals hij bij Petrus gedaan heeft. Het tweede werkwoord, dat lees je hier in de HSV, als bevestigen. Dat betekent letterlijk een vaste plaats geven. Dus de belofte in vers 10 is, de Heere Jezus zelf zal jullie een vaste plaats geven. En wat betekent dat? Nou, het is wat Jezus met Petrus gedaan heeft bij het meer van Tiberias. In Johannes 21 lees je daarover. Daar heeft de Heer Jezus tegen Petrus gezegd, Petrus, ik heb jou al hersteld, maar nou geef ik jou een nieuwe taak. Ik bevestig jou in die nieuwe taak. Een plaats geef ik jou, een vaste plaats in de bediening in mijn koninkrijk. Dat is iets wat Petrus tot voor kort voor onmogelijk had gehouden. Hij is niet alleen vergeven, niet alleen die relatie tussen hem en de Heer Jezus is weer hersteld. Maar nu geeft de Heer Jezus hem ook nog een nieuwe taak. Hij bevestigt hem daarin. Nou zegt Petrus datzelfde, dat zal de Heere ook met jullie doen. Hij heeft een taak voor je, hij bevestigt je erin. Hoe is het mogelijk? Aan mij? Ja, aan jou? God wil je gebruiken, juist mensen die zeggen, ja, maar ik ben helemaal niet bruikbaar. Zegt de Heere, dan zal ik je bruikbaar maken. Dat soort mensen kan ik goed gebruiken die vanuit zichzelf zeggen, ik ben niet bruikbaar. Petrus had dat ook voor onmogelijk gehouden, dat hij nog bruikbaar was in het koninkrijk, na alles wat hij gedaan had. Maar Petrus is erachter gekomen, de genade van de Heer Jezus vergeeft niet alleen. Die richtte mij niet alleen op, maar hij gaf mij ook een vaste plaats in de bediening. Dat heeft hij zelf gedaan, want zo is hij. En, zegt Petrus, zo zal hij het ook met jullie doen. Het derde werkwoord is de derde belofte. De Heere zal jullie, hoe staat het er, versterken. Is dat niet precies wat met Petrus gebeurd is op de Pinksterdag? Had de Heer Jezus het niet gezegd? Jullie zullen versterkt worden, jullie zullen kracht ontvangen van als de Heilige Geest over jullie komt en jullie zullen mijn getuigen zijn? In Jeruzalem, in Judea, in Samaria en tot aan de einde der aarde? En wat zie je dan? En Petrus stond op de Pinksterdag in de kracht van de Heilige Geest. En hij werd gesterkt om vrijmoedig te spreken. En te getuigen van zijn meester. Is dat niet bijzonder? Petrus zegt, de Heere herstelde mij. Hij gaf mij een plaats in de bediening. En hij versterkte mij. Hij gaf mij kracht. En diezelfde Petrus mag nu doorgeven, dat zal hij ook met jullie doen. De God van alle genade is een God van herstel. Is een God die je een taak geeft. Is een God die je kracht geeft. Ja, zegt Petrus, hij fundeerde mij ook. Hij fundeerde mij ook. Dat is het vierde werkwoord, de vierde belofte. De Heer Jezus heeft mij gebracht waar ik nu ben. Er zijn vele jaren verstreken sinds die eerste Pinksterdag. Als Petrus dit nu opschrijft. En Petrus, die is gefundeerd in de zin, hij is een fundament geworden. Petrus, de apostel, is door de Heere gemaakt tot een fundament, tot een rots, waar anderen die in de bediening gesteld zijn, weer op voort kunnen bouwen. Met deze brief mag hij andere mensen bemoedigen. Mag hij andere mensen troosten. Mag hij andere mensen ook aansporen. De Heer Jezus heeft Petrus gemaakt tot een fundament. Tot een levend getuigenis van iemand die door hem hersteld is. Door hem bevestigd is. Door hem gesterkt is. En door hem gefundeerd is. Deze vier werkwoorden beschrijven precies het proces dat de Heer Jezus met Petrus ging en met ons gaat. En juist omdat Petrus deze dingen opschrijft, deze belofte geeft, is hij zo'n bemoedigend voorbeeld. Een bemoedigend voorbeeld waarvan? Van de diepte van Gods genade. Dat God doorgaat met zijn werk in ons, ondanks ons falen. Ja, het gaat nog verder. Het is eigenlijk alsof Petrus zegt, God nam mijn grote zonde, mijn fouten, mijn falen, de donkerste bladzijde van mijn leven. En dat was voor mij, zegt Petrus, het moment dat ik zeg, ik loop hier helemaal vast. Ik lig gevloerd op de grond en ik weet zeker, dit komt nooit meer goed. Dat moet Petrus toch gedacht hebben toen hij daar in die tuin van Caiaphas, dat hij daar uitrende, Jeruzalem in. Dit is het einde tussen mij en Jezus, na wat ik gedaan heb. Maar in Gods genade is dat falen van Petrus' kant opgenomen in zijn plan. En God gebruikte dat om Petrus te vormen. En omdat Petrus dit schrijft, kunnen wij onze fouten, onze zonden, onze zwarte bladzijden aan de Heere toevertrouwen. En zeggen, Heere, ik heb er zo'n bende van gemaakt. Alles is verloren. Maar als uw genade zelfs die zonde van Petrus, die verloochening van Petrus, kan omzetten in iets in zijn leven dat een gave wordt voor anderen, waarmee hij anderen kan bedienen, ja, dan kan het bij mij ook. Die bemoediging wil Petrus geven in vers 10. Met zijn eigen voorbeeld. Hij wijst ons op de God van alle genade, op Jezus Christus, die hoogst persoonlijk die genade toepast in onze levens, door ons te herstellen, te bevestigen, te versterken en te funderen. Dat is dus het eerste bemoedigende voorbeeld, dat Gods genade de gemeente staande houdt. Het voorbeeld van Petrus zelf. Nu het tweede voorbeeld waarvan we lezen is de gemeente van Rome. Het is een hele tijd geleden dat ik hier over het begin van de brief heb gepreekt. Maar toen heb ik uitgelegd dat de lezers van deze brief mensen zijn die weggestuurd zijn. Weggestuurd uit Rome, want keizer Claudius was dat gezeur tussen de Joden en de christenen helemaal zat. Al die discussies over ene Christus en dat brengt alleen maar gezeur en onrust onder het volk. En bovendien van die christenen waren er ook nog eens heel veel kansarme mensen zonder geld, zonder een goed inkomen. Die droegen niet bij aan de economie, dus die keizer die zei weg met jullie. Weg met die christenen, jullie gaan maar naar mijn nieuw veroverde gebied in Pontus en Galatië. Ga daar maar je bestaan op proberen te bouwen. En je zou denken, nou wat moet er dan van die gemeente in Rome die daar achterblijft terechtkomen. Daar zou maar weinig van overblijven. Wat moet daarvan worden? Houden die het vol? Hoe zou dat hier in Schiedam zijn als ineens 90% van de gemeente weg is? Zo'n situatie hebben ze daar in Rome meegemaakt. Maar dan lezen die mensen die uit Rome komen en daar naar Noord-Turkije, naar Pontus en Galatië verbannen zijn. Dan lezen ze Petrus' brief in vers 13... En dan zegt Petrus daar u groet, de mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. Babylon, dat is onder de gelovigen in die tijd een codenaam. Een codenaam voor Rome vanwege de vreselijke losbandigheid en afgoderij in die stad. Het is nog erger dan Babel destijds, daarom noemen ze het Babylon. En tegelijkertijd denk ik ook dat Petrus die codenaam hier gebruikt, omdat hij niet vrijuit kan zeggen waar hij is voor het geval zijn brief wordt onderschept. Petrus is immers een voortvluchtige. Hij is in Jeruzalem ontsnapt uit de gevangenis, uit de handen van Herodes, door die engel, weet u wel. Hij wordt door de Romeinen gezocht. Het doodsvonnis was al zo goed als getekend. Dus als Petrus hier zou zeggen, jongens, ik zit in Rome hoor. Ja, dat was gevaarlijk geweest. Dus Babylon is een verwijzing naar Rome. De mede uitverkoren gemeente in Babylon, in Rome dus, groet jullie. Maar wacht eens even, daar was toch helemaal geen gemeente meer. Het grootste gedeelte is toch vertrokken nadat de keizer de Joden en de christenen uit Rome had verbannen. Dan verwacht je toch, er is helemaal niks meer van die gemeente overgebleven. Dat sterft een droevige dood. Ja, dat zou je denken, maar Petrus is er nog. Hij zag kans om bij die overgebleven gelovigen te blijven. En het leert ons iets, een bijzondere waarheid, al is de gemeente nog zo uitgedund. Al denk je, die gemeente heeft in zo'n heidense stad met een handjevol gelovigen toch geen overlevingskansen meer. Gods genade is toch machtig om die gemeente staande te houden. Dat was toen zo met de gemeente van Rome en dat is nog steeds zo. Al is de gemeente nog zo klein en nog zo zwak en nog zo nietig in de ogen van de wereld. Als de Heer Jezus haar vasthoudt, kan er echt niks met die gemeente gebeuren. En hij houdt haar vast. Zelfs in die goddeloze stad Rome. Op de plek waar later keizer Nero aan de macht komt en de gelovigen daar des te meer worden vervolgd. Waar Petrus onder Nero ook omgekeerd gekruisigd is. Maar die gemeente is daar staande gebleven. Want, zegt Petrus, daar zit een geheim achter. Zij zijn mede uitverkoren. Het geheim is, God heeft net als jullie daar in Pontus en Galatië deze gemeente uitgekozen. Uitgekozen om daar gemeente te zijn, om daar het getuigenis van Jezus Christus te geven in die stad. En dat roept ook 1 Petrus 1 vers 2 in herinnering. Daar zei Petrus, je mag dan op de wereld wel een vreemdeling zijn. Maar van God vandaan mag je weten, je bent uitverkoren. Jullie zijn uitverkoren vreemdelingen op de wereld. Geroepen om straks deel te hebben aan zijn heerlijkheid. Na een korte tijd van lijden. Gemeente, wat is dit een bijzondere, bemoedigende boodschap geweest. Om te horen, onze broeders en zusters in Rome, die groeten ons. Onze vrienden, ze zijn er nog. En het gaat goed daar, want de Heere is in hun midden. Ze leven met ons mee. Wat is dat een bemoediging om te horen dat juist op moeilijke plekken de Heere zijn gemeente blijft bouwen. In Noord-Holland, in Friesland, in Groningen, in Limburg, in moslimlanden in het Midden-Oosten. Dat de Heere zijn gemeente bouwt in China, in India, in Papua-Nieuw-Guinea, in Iran. In Syrië. Overal ter wereld zijn er getuigenissen van gemeenten die door de kracht van de genade van God staande gehouden worden. En als je daarover leest, word je echt bemoedigd. Ik zou dat doen als ik u was. Verruim je blik buiten Nederland en lees wat er in de vervolgde kerk gebeurt. Hoe Gods genade die gemeenten daar staande houdt, die gelovigen staande houdt. Zeker als je hoort dat ze voor ons bidden, is dat heel bemoedigend. Want zij hebben hun eigen beproevingen in de vorm van vervolging. Gods genade houdt de kerk in de vervolging en in de verdrukking staande. Maar zij leven ook met ons mee, de kerk in het Westen. Want in het Westen is de grote beproeving nog niet zozeer vervolging, maar wereldgelijkvormigheid. Dat je niet meer weet wat het is om een vreemdeling te zijn op de wereld. Als christen. Dat je je zo thuis voelt hier op de aarde. Dat je het zicht op Gods koninkrijk wat komt verliest. Mensen die misschien wel zingen van een toekomst vol van hoop. Maar waar die hoop het hart niet vervult. Omdat we genoeg hebben aan ons leven hier en nu. Zo vaak is dat niet zo bij ons, christenen in het Westen, bij ons, hersteld hervormde, dat de passie ontbreekt. Dat Gods koninkrijk niet die prioriteit heeft in ons leven die het zou moeten hebben. Het geloof zomaar kan verwateren als we opgeslokt worden door alles wat de wereld ons biedt en waar onze tijd mee gevuld wordt. Geloof wordt een onderdeel van het leven. In plaats van dat het heel ons leven doortrekt. En dat brengt ons bij het laatste bemoedigende voorbeeld. Wat Petrus noemt, het voorbeeld van Marcus. De uitverkoren, mede uitverkoren gemeente die in Babylon is. Groet u. En Marcus mijn zoon, zegt hij. Marcus mijn zoon. Alles wijst erop dat Marcus niet de biologische zoon van Petrus is. Maar de geestelijke zoon van Petrus. De vroege kerktraditie, die schrijft het Marcus-evangelie toe aan deze Marcus. deze Marcus, zijn moeder, had een huis in Jeruzalem en daar kwam de eerste gemeente ook samen. Je leest erover in Handelingen 12. Daar is die gemeente samen in dat huis van de moeder van Johannes Marcus. En Marcus zal er waarschijnlijk ook bij geweest zijn. Die gemeente die is daar samen om voor Petrus zijn vrijlating te bidden. Want Petrus, ik had het daar straks al even over, die is door Herodes gevangen genomen. En zag er niet bepaald rooskleurig voor hem uit. Maar de Heer die stuurt een engel om Petrus te bevrijden. En er gebeurt een wonder. En Petrus die komt bij dat huis. En dan is dat meisje daar, Rodé, dat dienstmeisje, dat zegt, ja, Petrus staat aan de deur en ze vergeet gewoon helemaal de deur open te doen. En aan het eind van het hoofdstuk, dan zie je dat Paulus en Barnabas daar in Jeruzalem, Marcus ook willen meenemen op hun missie. Marcus is een neef van Barnabas. Barnabas die zag in zijn neefje kansen. En zo gaat Marcus meereizen met Paulus en Barnabas, eerst naar Antiochië en vandaar gaat hij samen met Paulus en Barnabas naar Cyprus. En daar beleven ze op het eiland Cyprus een hele bijzondere tijd. Geen gemakkelijke tijd. Er waren daar ook vervolgingen. Maar in alles was te merken dat de Heilige Geest aan het werk is. En Marcus die stond er met zijn neus bovenop. De Heere zegent het werk. De stadhouder van Paphos, een grote stad op Cyprus, die komt tot bekering. En Paulus en Barnabas en Marcus die gaan terug naar het vasteland. En dan zegt Marcus, het lijkt wel zomaar uit het niets. Ome Barnabas, ik wil terug naar huis. Dit leven als een zendeling, dat is niks voor mij. Ik wil terug naar huis, naar Jeruzalem. En Paulus is daar enorm teleurgesteld over. Marcus is iemand die de wonderen van dichtbij gezien heeft. Die het werk van de Heer van dichtbij ziet. Die meeging op zendingsreis. Die mensen en niet de minste stadhouders tot geloof heeft zien komen. Die Heilige Geest zag hij aan het werk. En toch haakt Marcus op een gegeven ogenblik af. Waarom? Geen idee. Staat er niet. Staat er alleen maar dat hij afhaakte. Zo zou je hem kunnen typeren. Hè? Marcus is een afhaker. Dat kan dat je iemand in je omgeving hebt, heeft dezelfde dingen als jij meegemaakt. Dezelfde opvoeding gehad, dezelfde preken gehoord. Misschien wel samen belijdenis gedaan. Op een gegeven moment toch afgehaakt. Het trok niet meer zo als in het begin. Het bijzondere was er vanaf. Marcus de afhaker. En als Barnabas later voorstelt aan Paulus, nou laten we Marcus toch nog een kans geven. Hè? Laten we hem nog een keer meenemen. Dan zegt Marcus, nou Paulus die zegt geen sprake van. Die jongen, die zal ons alleen maar tot last zijn. Marcus was niet een jongen met een goede reputatie. Een afhaker. Het zei hem allemaal niet zoveel meer. Maar nu zegt Petrus jaren later, jongens, ik heb ook Marcus hier bij mij in Rome. En die Marcus, die jongen, die is als een zoon in het geloof geworden. Is dat geen wonder? En niet alleen Petrus, maar ook Paulus spreekt later ineens heel positief over hem. Hij schrijft Paulus aan de Colossensebrief, als Marcus straks bij jullie komt, moeten jullie hem ontvangen hoor. Want hij is een grote troost voor mij geweest. Aan Marcus heb ik veel gehad. Waarom noemt Petrus hier aan het einde van zijn brief de naam van Marcus? Om ons iets te laten zien van Gods genade. Om ons te laten zien dat er hoop is voor afhakers. Jongens die de kerk de rug toekeren waar zelfs mensen als Paulus geen hoop meer voor hebben. Misschien heeft u ze ook wel in uw omgeving. Van die Marcussen. Die opgegroeid zijn met het evangelie. Die van dichtbij misschien wel wonderen hebben meegemaakt. Niet te ontkennen bewijzen dat God er is. En dat het evangelie werkelijk waar is. En misschien waren ze in het begin wel enthousiast. En toch ergens onderweg zijn ze afgehaakt. Marcus was er precies zo eentje. En het heeft heel wat jaren geduurd. En ik heb geen idee of zijn moeder het nog heeft meegemaakt. Ik hoop het voor die moeder van Marcus, dat ze het nog heeft mogen zien. En we weten ook niet hoe het gegaan is en wat voor omstandigheden er geweest zijn in zijn leven. Maar de Heere heeft de jongen bij de kraag gevat. En door Gods genade is hij teruggekomen en is hij op een bijzondere wijze, eigenlijk net als Petrus, hersteld en bevestigd. En heeft hij kracht gegeven. Paulus heeft veel aan hem gehad. Voor Petrus was hij als een zoon. En hij schrijft een evangelie wat naar zijn naam genoemd is, Marcus. Marcus die het opschreef uit de mond van Petrus. Ook Marcus is een fundament in de kerk geworden. Dat is nu het werk van de God van alle genade. De God van alle genade is in staat om een Petrus die zwaar gezondigd heeft, die zelfs Jezus heeft verloochend, om die weer op te richten en een plaats te geven in de bediening en een fundament in de kerk te maken. Hoe zwaar je ook gezondigd hebt, Gods genade is groot genoeg om je te vergeven en te herstellen. En hij heeft nog steeds een taak voor je. De God van alle genade is in staat om een klein groepje gelovigen in een ronduit heidense omgeving staande te houden, te doen groeien en te doen bloeien. Zij zijn een bemoedigend voorbeeld dat God het kleine en het zwakke niet veracht, maar ze juist vasthoudt. En koestert. De God van alle genade is in staat om afhakers terug te roepen. En weer aan te laten haken. En tot een grote hulp te zijn in de gemeente. Zijn dat niet de voorbeelden die wij ook nodig hebben? En die de boodschap van de brief van Petrus driedubbel onderstrepen. De Heer Jezus wil u, wil jou staande houden door zijn genade. En niet alleen u, maar ook diegene in uw omgeving voor wie u de hoop allang verloren heeft. Blijf staande in de genade, vast in het geloof dat God bij machte is te doen ver boven ons bidden en denken. En Petrus sluit daarom zijn brief af met twee korte opmerkingen. Groet elkaar met een kus van de liefde. Dat wil zeggen, wees ontzettend hartelijk naar elkaar als gemeenteleden. Hou elkaar ook vast. En zou je ook niet hartelijk naar elkaar zijn als je beseft hoe hartelijk God is naar een ieder van ons. Niet alleen naar mij, maar ook naar mijn naaste gemeentelid. Zo hartelijk is de Heere. Zou ik daar niet hartelijk zijn? En als je ziet hoe geweldig die God van alle genade is, die ons staande houdt in elke situatie, door zijn Zoon Jezus Christus. Ja, dan is het ook waar Paulus mee afsluit. Dan ervaar je de vrede. Vrede zij u allen, die in Christus Jezus bent. Amen. Zullen we samen danken en bidden. Ja, Heere, zo mochten we het elkaar toezingen met woorden die nog veel ouder zijn dan die van de Petrusbrief. Een pelgrimslied voor mensen die onderweg zijn naar het huis van de Heer en de tempel in Jeruzalem. Die elkaar toezingen, de Heer, die zal u bewaren. Onderweg. Hij zal zelf zorgen voor de veilige aankomst. Heer, wat is het heerlijk als we dat mogen beseffen. Dat u die het werk begonnen bent, dat ook zal voleindigen. Met ons en ondanks ons. Heer, dan bevrijdt het ons van zoveel kramp en zoveel angst. Of wij het wel volhouden. Nee, wij houden het niet vol. Maar u houdt ons staande. En Heer, dan dragen wij ook juist diegene op. Bij wie het nu voor het oog lijkt alsof ze afgehaakt zijn. En ook daadwerkelijk afgehaakt zijn. En we zien het voorbeeld van een Johannes Marcus. Ook zo'n jongen die afgehaakt was. U bracht hem terug. Heer, en u bent nog steeds dezelfde. En ook die namen van degene die bij ons afgehaakt zijn, die leggen we in uw handen. Heer, brengt u ze terug. Laat toch hun voorbeelden worden van hoe uw genade afhakers terugtrekt. Ook hier in de gemeente, Heer. En het kunnen er ook zijn hier in Schiedam, die lang geleden gedoopt zijn, in de kerk zijn opgegroeid, misschien een hele andere kerk, maar die hier terug kunnen komen. Misschien dat hun kerk al lang gesloten is. Maar u bent de God van het verbond. U laat toch niet los het werk van uw handen. Heer, laat zo ook in die zin de gemeente groeien. En bloeien. Ja, Heer, dank u dat u ook in deze omgeving, in deze stad een gemeente hebt waar uw woord wekelijks mag uitgaan. Waar de Bijbel open gaat. Waar wij mogen horen van uw herstellende werk. Van het werk waarin u ons kracht geeft, ons een plaats geeft en ons fundeert. Heere, geef dat dat alleen maar meer mag zijn. En bewaar de gemeente door de eindtijd heen tot aan uw wederkomst. Dat belooft u toch zelf. Dat alles bidden we van u. In de vergeving van onze zonden. In de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 121 en daarvan het vierde vers. De Heere zal u steeds schade slaan. Opdat hij in gevaar uw ziel voor ramp bewaar. 121 vers 4. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De God nu van alle genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf mogen u na een korte tijd van lijden toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen.